Goedendag en welkom bij Itinera Talks, de podcast van de beleidsdenktank Itinera over politiek en beleid. De coronacrisis raakt ons allemaal met verlaten straten, tenminste waar de aanbevelingen worden opgevolgd, lege rekken in supermarkten en natuurlijk een gezondheidszorgsysteem dat op haar limieten botst. Uitzonderlijke tijden vragen uitzonderlijke maatregelen, maar we mogen onze eigenheid, onze democratie en onze vrijheden niet zomaar te grappel gooien. Ik ben Simon Giotto, fellow van Itinera en uw gastheer voor deze podcast. En vandaag heb ik het samen met Ivan van de Kloot over de coronacrisis. Ivan is de hoofdeconoom van Itinera en voornamelijk actief rond fiscaliteit en publieke financiën, maar nog veel meer. Hij is auteur van onder meer de boeken Roekeloos, Tax Shift en Rekening moet kloppen over respectievelijk de bankencrisis, ons belastingstelsel en onze pensioenen. Laat ons weten wat je denkt met hashtag Itinera Talks. Ivan, bedankt dat je er bent, of beter gezegd bedankt dat je in deze uitzonderlijke tijden tijd hebt vrijgemaakt om elkaar te spreken. De opname van een podcast is natuurlijk geen noodzakelijke verplaatsing, zeker niet met de technologie van vandaag. We beginnen bij het begin. Eind december brak in de Chinese miljoenenstad Wuhan het coronavirus uit, of om precies te zijn, het SARS-CoV-2-virus van de coronafamilie dat verantwoordelijk is voor de ziekte COVID-19. Voor het gemak spreken we verder gewoon over het coronavirus. Wanneer kwam het voor de eerste keer op jouw radar?
Ja, zeker al begin januari. Al eerder oppervlakkige berichten, misschien nog iets vroeger, maar toch al begin januari. En toen ja, is dat natuurlijk gewoon de context, er gebeurt iets in China. En mijn radar is een beetje afgesteld op, ja, wat zijn mogelijke ontsporingen, risico's, die onze economie, maar ook onze maatschappij specifiek, kunnen beschadigen, ontwrichten. Dus ja, ik heb een prudentiële houding waar ik zeg, ja, we hebben echt een probleem dat we, als we het enkel maar goed weerpolitici hebben, die denken dat er geen storm kan opsteken. Ik ben een beetje iemand die altijd oplettend is voor de storm die kan opsteken. En ja, in China ontstaat er werkelijk iets groots. En ook al heel snel komen er berichten boven dat de Chinese autoriteit in eerste reflex het niet goed heeft aangepakt. Lokale autoriteiten intimideerden onder meer artsen die daarvoor begonnen te waarschuwen. Maar ook, er was een verlamming van de maatschappij in die zin dat heel die maatschappij zit nu in een heel centralistisch regime van president Xi. Die heeft de macht echt naar zich toegetrokken. Hij is nu ook sinds een klein jaar supreme leader, dus absolute macht. En eigenlijk durft niemand nog echt beslissen zonder zijn toestemming als het over belangrijke zaken gaat. En het is toch wel duidelijk dat dat enorm problematisch geweest. Lokale autoriteiten begonnen in te zien, er is hier echt een groot issue. Maar zij durven niet bewegen totdat de boodschap aangekomen was bij Xi en helemaal terug naar hen toe werd gereageerd. En het gevolg is dat we wellicht een aantal cruciale weken zijn verloren op die manier.
Ja, China werd alom geprezen om een krachtdadige aanpak, onder meer door de verantwoordelijke binnen de Wereldgezondheidsorganisatie. Maar het is inderdaad exact diezelfde top-down gecentraliseerde macht die in een latere fase autoritaire maatregelen, bijna dictatoriale maatregelen, toelieten. Die er in de eerste plaats voor hebben gezorgd dat het virus voet aan wal kreeg. Meer zelfs de arts die het virus mee ontdekte en ondertussen daaraan is overleden, die werd eerst het zwijgen opgelegd. Komen er volgens jou nog meer skeletten uit de kast voor de storm om is?
Ongetwijfeld, maar het heeft niet veel zin om daarop te speculeren. En we moeten nu vooral kijken wat wij moeten doen. We moeten ook maar het is wel belangrijk om het verschil te zien. Wij zijn China niet. We hebben lokale systemen, gedecentraliseerde systemen, en dat is maar goed ook. Artsen beslissen autonoom. Uiteraard kunnen ze instructies krijgen, raadgevingen, en is er nood aan coördinatie, maar wij zitten tenminste niet in de verlamming dat in een lokaal ziekenhuis men eigenlijk niet een boodschap kan verspreiden, omdat er eerst toestemming nodig is van de centrale dictator, zal ik het zo maar zeggen. En dus ja, we herontdekken ook natuurlijk een stuk van onze kracht Maar we moeten natuurlijk echt wel een verschil maken, want we waren ook al een 10-20 jaar in dit land in een, ja, toch een zekere nonchalance beland, waarin we te veel dingen verworven beschouwden en ook niet kritisch genoeg waren naar de relatieve achteruitgang en de verlies aan bestuurskracht en weerbaarheid van onze maatschappij.
Ja, we zijn nu een aantal maanden verder na de eerste uitbraak in Wuhan. En waar je eerst leek te roepen in de woestijn, heb je nu jammer genoeg gelijk gekregen. Uitzonderlijk een bijna draconisch limiet van toepasbare leven. Ziekenhuizen die in al reële capaciteit proberen vrij te maken. Zorgpersoneel en maskers die worden opgevorderd. De beurs die een derde van haar waarde heeft verloren. Talloze bedrijven die geen licht zien aan het eind van de tunnel. Zitten we in de coronacrisis of moet het ergste nog komen, vrees je?
Wel, we moeten nuchter blijven, maar we moeten wel rekening houden met mogelijke scenario's, ook economisch. We mogen niet vervallen in een echt verkeerde houding van de zaken te onderschatten, te minimaliseren en in een soort reflex schieten van iedereen die probeert een goede inschatting te maken van wat er ons te wachten staat, onmiddellijk wegzetten als paniekzaaiers. Ik begrijp die reflex ook bij media soms in de eerste weken. Ik was in januari al heel alert en ik zag van economisch, voor China is dat rampzalig en dat gaat de wereldeconomie beschadigen. Maar in februari begon ik de eerste signalen op te vangen dat er ook in Italië iets aan de gang was. En ik was daar misschien iets attenter voor dan de meeste, omdat ik een vakantie had gepland in Venetië, al jaren naar uitgekeken. En ik heb die in februari al geannuleerd, omdat ik begon in te schatten als dit ontspoort. En ja, ten eerste beginnen er allerlei zaken gesloten te worden, van musea tot kerken of wat dan ook. En zelfs met mijn echtgenote was ik in februari, half februari, al aan het discussiëren. Wat als de luchthavens dichtgaan en we geraken dan niet meer weg? Ja, iedereen zou ons gek verklaard hebben, moest ik dat publiekelijk toen gezegd hebben. Maar achteraf bekeken was dat nog niet zo'n extreem scenario. Voor ons is het natuurlijk nu belangrijk om een heel goed systeem te hebben dat centraal aangestuurd wordt vanuit een centrale cockpit. En dat gaat voor een stuk over die communicatie. De cockpit moet in de eerste plaats natuurlijk bemand zijn door de medische expertise. Wij vallen nu terug op een stuk expertise die top is op wereldniveau. Het gezondheidssysteem en ook de gezondheidsonderzoekers in ons land, die horen bij de wereldtop. En die zitten vandaag in de cockpit. Dat is heel goed nieuws voor ons. Maar het wordt nu, naar verstrijken van dag op dag, ook extreem belangrijk dat er ook een economische cockpit komt. Want er dringen zich extreme maatregelen op. En die moeten wel doordacht zijn, gereflecteerd. En we moeten die ook durven bijsturen. We nemen soms beslissingen en dan stellen we iets later vast. Ja, misschien met nieuwe informatie, nieuwe inzichten, moeten die heroverwogen worden. Dat is in mijn ogen zowel op het medische als op het epidemische en op het economische relevant.
Ja, die duidelijke communicatie vanuit één centrale cockpit was ook de nummer één, letterlijk en figuurlijk, aanbeveling van de aanbevelingen rond corona die je op de website hebt gezet. Ik vermoed dat je dan ook blij was toen de federale fase inging met een eenheid van bestuur en een eenheid van voorschriften.
Ja, dat is essentieel. En natuurlijk, achteraf gaan we een evaluatie maken van welke lessen moeten we trekken? Hadden we niet nog sneller moeten reageren? Want ja, ik was gisteren met het diensthoofd van het Universitair Ziekenhuis intensieve zorgen in gesprek. En hij zei eigenlijk, hadden we een week vroeger al kunnen schakelen en misschien een paar weken vroeger. En dat had ons extreem nuttige tijd gekocht, die ook cruciaal was geweest, zelfs in termen van levens die op het spel kunnen staan. En dus die cockpit is essentieel. Dat heeft te maken met communicatie. Ook extreme scenario's moet je durven communiceren. Het is echt verkeerd. Als er een terreuraanslag is, dan moeten we allemaal de borst vooruit zeggen en we moeten stoer zijn en we moeten nu allemaal tegelijk op straat komen, want er is een terreuraanslag. En we moeten tonen dat we daar niet ons laten door intimideren. Maar een epidemie is totaal anders. Dan moet je onmiddellijk eigenlijk gealerteren tot zorgzaamheid. Tot grote bezorgdheid zelfs. En de attitude van ja, mensen kunnen bang worden als we dit of dat zeggen, die moeten we aan de kant schuiven. Dat is een verstaanbare reflex, maar die is niet verstandig. Want je moet mensen attenderen dat hun gedrag in deze tijden anders moet zijn dan in normale tijden. Dat heeft dus te maken met communicatie, Maar het moet ook een verhaal worden van de overheid die toont dat ze kan plannen, dat ze perspectieven kan schetsen aan de bevolking. Uiteraard is er onzekerheid, uiteraard zijn er scenario's die we niet goed kunnen overdenken, omdat het te veel onzeker is. Maar je moet wel een plan kunnen uitleggen aan de bevolking. Zo gaan we met die zaken om. En daardoor kunnen mensen ook perspectief krijgen en terug houvast vinden.
De maatschappelijke schade staat buiten kijf. De teller staat vandaag, 20 maart 2020, op ruim 240.000 besmettingen wereldwijd. Meer dan 10.000 doden wereldwijd. En in België een kleine 1.800 besmettingen en 21 doden. Maar ook de economische schade heb je al aangehaald, zowel op korte als op lange termijn. En die zal aanzienlijk zijn. VOCA sprak van 14 miljard, zo'n 3% van BBP. Maar dat hangt natuurlijk af van het herstel. Elders sprak je van een V, U of L-vormige recessie. Wat bedoel je daar precies mee?
Nu, ten eerste wil ik... In een vorig leven was ik de hoofdeconoom van een commerciële bank. Moet ik daar toch even bij vermelden. Op dit moment wordt er ook een beetje strategisch gecommuniceerd. Als men vandaag spreekt over wij schatten de economische schade op zoveel, dan betekent dat, ja, we willen aantonen dat het heel ernstig is, maar we gaan ook niet communiceren over alle scenario's. Nu, daar kunnen vragen over komen van, ja, is dat eigenlijk wel de beste keuze? Moeten we ook niet tonen dat er extreme scenario's denkbaar zijn en die we ook moeten anticiperen. In elk geval, in de cockpit van dat economisch team op centraal niveau moeten alle scenario's op tafel liggen. En niet alleen maar een centraal scenario, of het nu over een schade is van 3% van BBP. Als we een zesde van het jaar aan de helft van de economische capaciteit maar functioneren, dan zitten we echt wel nog een stuk hoger. Dan kan dat zelfs oplopen tot 10%. De reflex van, ja, maar dat mag je niet publiekelijk zeggen, want dan worden mensen ongerust. Wel, die moeten we eigenlijk terzijde laten. We moeten alle scenario's nuchter en rationeel evalueren. Heel essentieel is natuurlijk dat het een zo kort mogelijke schok wordt. Nu, dat hebben we natuurlijk niet zelf helemaal onder controle, met name het virus zelf. We moeten dat zo snel mogelijk, ja, beheren, want zomaar achter de rug krijgen, ja, we kennen de discussie rond, ja, de immuniteit en op een bepaald moment zullen heel veel mensen kunnen besmet worden, maar zeker als we dat kunnen spreiden in de tijd, dan kan het ziekenhuissysteem dat aan en ten tweede, dan is er misschien al perspectief op een antivirus en dan zitten we natuurlijk in een totaal andere discussie, want dan kan het bijna het normale leven terug de draad oppikken, zou ik positief durven zeggen. Maar, dus die onzekerheid over hoe lang zitten we daarmee echt in de knoei, die is natuurlijk groot. Het is ook heel belangrijk te beseffen dat verschillende sectoren verschillend worden getroffen. Er zijn sectoren waarvan je kan zeggen, zoals de bouwsector, ja, vandaag gaan er geen huizen gebouwd worden. Maar die vandaag niet gebouwd worden, die kunnen misschien volgend jaar gebeuren. En dus dan heb je een echte inhaalbeweging. Verloren productie dit jaar, maar die kan ingehaald worden volgend jaar. Dat is een soort V-herstel, waar een sneller herstel mogelijk is in bepaalde sectoren. Maar anderen, die kunnen geconfronteerd worden met een heel traag herstel of zelfs met een permanent inkomensverlies. Als je pretpark hebt en je hebt vandaag geen klanten, ja, dan... Het is niet rationeel om te zeggen dat volgend jaar gaan die twee keer zoveel klanten hebben. We kunnen wel proberen op te roepen om allemaal terug geld uit te geven volgend jaar. Dat zullen we dan zeker doen. Maar dat is ook niet rationeel om te zeggen dat dat allemaal ingehaald kan worden in elke sector. Koffies, horeca, restaurants die vandaag niet produceren, die gaan volgend jaar terug produceren. Maar wat er dit jaar verloren is gegaan, is voor een stuk voor altijd verloren. Dat is heel belangrijk, dat verschil. Want dan spreken we dan over een L-herstelde sectoren die permanente inkomensverliezen kunnen hebben. Omdat je natuurlijk moet gaan inschatten van, ja, we moeten crisismaatregelen nemen, maar we moeten wel selectief zijn. En we moeten het verschil maken tussen zaken die toekomstperspectief hebben en misschien zaken die dat niet hebben. En als we discussiëren over crisismaatregelen, dan spreken we over betalingsuitstel verlenen, aan de banken opleggen of vragen dat zij toch soepeler zijn en dat zij vooral goed hun huiswerk maken en inschatten op welke bedrijven effectief met een tijdelijk probleem zitten en dan moeten ze heel soepel een uitstel verlenen. Maar andere bedrijven die hebben misschien al veel te veel jaren een te gemakkelijke kredietbeoordeling gehad. Die hadden misschien al weinig toekomst, maar nu helemaal niet meer. Wel, dan moet men ook daar de conclusies uit trekken. Want het geld en het kapitaal moet stromen waar het voor de maatschappij goed kan gebruikt worden en niet in zaken die geen toekomst hebben.
Warren Buffett zei dat als de zee zich terugtrekt, je ontdekt wie zonder zwembroek zwom. Zijn bedrijven in normale tijden dan inderdaad zo kwetsbaar dat 3 weken lockdown hen de das al opdoet? Of is dat dan een teken aan de wand dat die bedrijven in ongezonde financiële papieren zaten?
Ja, we moeten dat wel natuurlijk voorzichtig benaderen. Bedrijven verschillen enorm in economische realiteit. Er zijn bedrijven met enorme vaste kosten. Er zijn bedrijven met veel minder vaste kosten. Sommige bedrijven hebben een gigantische cashflow, andere veel minder. Ik bedoel, het is heel complex en het is iets te gevaarlijk om daar algemene uitspraken over te doen. Maar het is wel een feit, een wetenschappelijk feit, waar wij bij Tindra ook op gewezen hebben een aantal jaar geleden in ons werk rond falen, een les op weg naar succes rond de insolventie en hoe we daarmee moeten omgaan. Dat ja, er een realiteit is dat er nogal wat activiteiten de laatste 10 jaar in leven bleven, enkel omwille van een heel kunstmatige omgeving. Onder meer door een heel kunstmatige omgeving op het vlak van centrale banken die bijna gratis geld ter beschikking stellen. En daar hadden we al op gewezen dat dat heel ongezond kan zijn en ons heel kwetsbaar kan maken voor schokken. Ja, vandaag zitten we daar nu natuurlijk middenin. En dan is het natuurlijk een beetje niet diplomatisch, maar toch wel correct om te zeggen, er is kaf. Hier is de noodzaak om kaf van het koren te scheiden. Het heeft geen zin om goed geld na slecht geld te gooien, zoals men dat zegt. En dat komt natuurlijk ook heel relevant ter sprake als we het hebben over staatssteun. Het is heel normaal en gezond dat er discussies vandaag komen rond staatssteun, maar opnieuw moeten die doordacht en onderbouwd zijn. Daarop ook moeten we heel efficiënt de middelen inzetten. En er zullen inschattingen nodig zijn, in eerste instantie van hoe strategisch zijn bepaalde bedrijven. Ik was eerder in deze week in contact met politieke verantwoordelijken. En dat was mijn belangrijkste boodschap praktisch. Maak jullie huiswerk, maak lijstjes van echte strategische bedrijven die zo kritisch zijn voor het functioneren van onze maatschappij dat jullie daarvoor zullen moeten inspringen. Maar doe dat echt doordacht. Er is een verschil tussen een hele waardeketting van een sector, zoals de luchthaven. De luchthaven die heeft heel veel kritische functies voor onze maatschappij. Maar dat is iets anders dan een individuele luchtvaartmaatschappij. Dus er is een staatsbelang, een strategisch belang om te zeggen, de luchthaven, die moeten we vrijwaren, zoveel als mogelijk. Iets anders is, ja, een individueel bedrijf dat om staatssteun komt vragen, ja, sorry, maar elke job telt, elk bedrijf telt, maar er zijn limieten aan wat de overheid kan doen. En mensen moeten beseffen, een onderdeel van een Duitse multinational of een Duitse maatschappij, het is niet omdat dat bedrijf SN Airlines dan heet, dat even automatisch een staats- of een strategisch belang is. Dat moet kritisch bekeken worden, ook in termen van context, van ja, hoeveel andere vragen en noden zijn er in de maatschappij, want de middelen moeten natuurlijk zo efficiënt mogelijk ingezet worden.
Als we dan even teruggaan naar die eenheid van communicatie, die ondertussen in België toch wel gevestigd lijkt, dan blijkt die, of tenminste voor zover ik kan zien, is die volledig afwezig op Europees niveau. Het lijkt wel ieder land voor zich en zelfs landen die tegen elkaar beginnen spelen. Heeft de Europese Unie dan geen rol hierin?
Wel, de boodschap moet heel duidelijk zijn en die is evident. Hè, dat Europa, het is erop of eraf. Het is, Europa moet nu tonen dat het er is en functioneert als het er echt op aankomt. En het is een zwakte bot en niet overtuigend als men zegt, ja, maar als men nu ons meer bevoegdheden in het verleden had gegeven, dan hadden we vandaag kunnen krachtdadiger handelen. Dat is misschien juist, maar iedereen moet vandaag in crisismodus springen, ook de Europese Unie. En er zijn natuurlijk heel pijnlijke zaken al gebeurd met bepaalde landen die de grenzen sluiten de facto voor het exporteren van kritische medische apparatuur naar andere landen. België heeft bestellingen gehad rond besmettingsmateriaal dat onze artsen nodig hebben in intensieve zorgen om zelf niet ziek te worden van corona. En dat wordt tegengehouden aan de Belgische grens. Wel, dat is evident dat dat een majeur probleem is. En dat als dat niet aangetoond kan worden dat dat via Europese coördinatie opgelost geraakt, dan zal dit enorme implicaties hebben voor hoe we naar de Europese Unie kijken in de toekomst. Opnieuw, niet om het weg te werpen, dat zal nooit gebeuren, maar er zullen nieuwe evenwichten ontstaan. Dat moeten we heel goed beseffen. En dat gaat over de houding tegenover de Europese Unie. Maar dat gaat ook over hoe kijken we naar processen die economen zoals mezelf al jaren zeggen dat die ontwrichtend waren, te doorgeschoten, zoals de globalisering. We spreken al jaren over peak-globalisering die we achter ons moeten laten. Ik schreef jaren geleden al in een stuk dat we een gezonde bandbreedte nodig hebben om ook nog ons eigen beleid te voeren. De globalisering kan niet betekenen dat er geen autonomie is voor cruciale zaken, zoals het gezondheidssysteem. Maar er zijn nog strategische belangen waarvan je moet zeggen, sorry, maar wij moeten nog een eigen beleid kunnen voeren op gezondheidsbeleid, op veiligheidsbeleid. Hoe gaan we om met Chinese bedrijven die ons distributienetwerk van gas of elektriciteit willen overnemen? Hoe gaan we om met milieu en zaken, als wij die veel belangrijker vinden dan Amerikanen of genetische gemodificeerde onderzoek en dergelijke? Dat zijn moeilijke discussies, dat zijn ethische discussies en die moeten vooral rationeel gebeuren met onderbouwde kennis. En daar is een bandbreedte nodig. Het is onhoudbaar dat je daarvan zegt van ja, we hebben ons zo verbonden aan allerlei internationale afspraken en verdragen dat er geen enkele bewegingsruimte meer is op nationaal vlak. Want dat zal nooit een schok overleven zoals we die vandaag kennen.
De nationale krachtdadige overheid die zit toch wel in het verschiet met de noodregering die dinsdag het licht zag. Een regering met volheid van bevoegdheid met 38 van de 150 zetels. Met gedoogsteun komen ze op 93 van de 150. Ze telt 3 CD&V-ministers, 3 ministers van Open VLD en de MR. Een partij met de volle 14 zetels levert 6 ministers en de premier. Een voorbeeld van de uitzonderlijke maatregelen in uitzonderlijke tijden om met 1 stem te kunnen spreken, of een aanfluiting van de democratie?
We moeten daar genuanceerd over spreken. En ik denk dat dat ook nog verder kan uitgewerkt worden door echte specialisten, zoals onze collega en algemeen directeur Leoneels. Vanuit grondwettelijk standpunt, zal ik het zomaar uitdrukken. Het punt is, we moeten vooral kritische zin bewaren. Wij zijn niet China. We moeten ook in tijden van crisis onze kritische zin bewaren. En dat betekent bijvoorbeeld dat er vragen gesteld kunnen worden over het feit dat journalisten vandaag zomaar klakkeloos de retoriek overnemen dat dit een volwaardige regering is. Daar kunnen heel grote vragen over gesteld worden. Of dat eigenlijk, misschien kan dat juridisch zo genoemd worden, omdat er nog altijd een motie van vertrouwen of wantrouwen kan gebeuren. Maar de context waarin dit functie gebeurt, die is toch wel ongezien. En daar zijn toch een aantal evenwichten die problematisch kunnen genoemd worden. Natuurlijk hebben we daadkracht nodig. Natuurlijk hebben we een noodbestuur nodig. Dat gaat niemand betwisten. Maar er is voornamelijk ook een parlement nodig dat die zaken via check and balances goed monitort en kritisch bevraagt. Voordat ik nog een puntje wil vermelden over de rol van het parlement, even nog eens terugschakelen naar het Europese. Namelijk, er is de Europese Centrale Bank. Zij heeft een rol te spelen. Maar dat gaat natuurlijk vooral over de stabiliteit bewaren. En kijk naar Italië. Dat land wordt veel harder getroffen dan de rest van Europa. Tot vandaag. En we zullen dat moeten afwachten. Hoe ver andere landen getroffen worden. Het is heel goed mogelijk dat verschillende landen verschillend getroffen gaan worden. Ook gefaseerd in de tijd. En dat is economisch belangrijk. Want zelfs als een land, bijvoorbeeld Duitsland, redelijk snel een economisch herstel zou kunnen kennen. En dat zou heel positief zijn voor iedereen. Wel, zelfs dan gaan andere landen later getroffen kunnen worden. En dan wat een veeherstel in Duitsland kan zijn, doordat een ander land dan pas moet beginnen, denk maar aan het Verenigd Koninkrijk of een Scandinavisch land of weet ik wat in Oost-Europa. Al die vee's, om het zo maar te zeggen, achter elkaar kunnen heel snel een heel lange uitgerekte U worden of een heel lang aanslepende crisis, een soort accordeonbeweging, laat staan als de Verenigde Staten ook nog eens een paar weken achterloopt op ons. En hoe gaan zij dit managen met hun gezondheidssysteem dat heel veel miljoenen mensen nauwelijks bereikt, en dat is extreem cruciaal in termen van epidemisch beheersing, dat je effectief geen grote groepen bevolking hebt die je niet kan bereiken. De rol van de banken, wil ik nog een paar dingetjes over zeggen. Banken hebben de crisis gehad, ze hebben daarna opgelegd door aanbevelingen vanuit de ECB, maar economen zoals mezelf hebben er ook over gepubliceerd, zelfs hele boeken, met aanbevelingen over bijvoorbeeld banken moeten extra buffers aanleggen. Buffers die contracyclisch zijn, in goede tijden meer dan in andere tijden, en die moeten nu gebruikt worden. Zij moeten nu inderdaad soepeler omspringen met kredietverlening, zolang dat het wel gevrijwaard blijft dat er nog altijd een kritische evaluatie gebeurt van de levensvatbaarheid. En dat kan niet een one-size-fits-all zijn. Elke bank gaat daar zijn eigen kritische evaluatie moeten maken. We hebben niet nood aan een soort centrale planning, waar alle banken dezelfde oordelen vellen, want dan heb je een groot probleem. Want dan als een bedrijf bij bank A onmiddellijk weet, wij hebben geen krediet, dan mag het niet zo zijn dat bij bank B er geen enkele kans is dat die het wel toekent. We hebben geen nood aan een soort eenheidsworst op dat vlak. Om dan terug te gaan naar de Belgische realiteit, of zal ik maar zeggen het parlement, hè? Dus de rol van het parlement. We hebben inderdaad volmachtenregering. En die hebben gefunctioneerd in het verleden. Dat is natuurlijk altijd een beetje problematisch, want je zet een beetje de democratie buiten haakjes. Maar er zijn ook goede manieren om daarmee om te springen. Dus daar is een heel grote plicht om dat kritisch te bewaken, dat er een goede manier is om met deze nieuwe politieke realiteit om te springen. Een heel belangrijke boodschap is, het parlement moet functioneren in zijn voluit, want er dreigt een soort nonchalance te ontstaan, achteroverleunend van, ja, we hebben volmachten aan de ministers gegeven, zij zullen nu wel doen wat nodig is, en het parlement, dat gaat in een soort verlengd verlof. Dat gaat niet gebeuren, maar dat mag ook niet gebeuren, want er zijn heel grote discussies denkbaar. Hè? Als Nederland een heel andere strategie hanteert, dan gaan er discussies komen over hoe evident is het dat de grens nog altijd zomaar open is tussen België en Nederland. Als er discussies moeten gevoerd worden over steunmaatregelen aan Italië bijvoorbeeld, ja, dat is ook een parlementaire discussie waard. Als er gesproken moet worden over allerlei nieuwe mogelijkheden die zich aandienen, Israël monitort vandaag alle smartphones. Ze hebben ook in beeld gebracht wie dat er risicovol in contact kan gekomen zijn met corona. En zij monitoren de bewegingen van die mensen via digitale technologie. Dat is natuurlijk enorm ingrijpend. Bijna ondenkbaar. Maar het gebeurt, omdat het cruciale noodtoestanden zijn. Wel, de digitale zaken zijn heel beloftevol, maar dat vergt natuurlijk diepe reflectie, kritische reflectie, die hoeft niet heel lang te duren zoals we normaal gewoon zijn, maar die kunnen heel snel gevoerd worden. Van wat zijn hier de grote vraagstukken, ethisch, privacygewijs en andere. En daar moeten we een nieuwe evenwicht te zoeken. En daar hebben we een parlement voor nodig om dat te bewaken. Ik geef maar als voorbeeld, ook als econoom, zijn wij al jaren vragende partij om dat onderzoekers meer toegang krijgen tot bepaalde data. Zoals data rond de fiscale inkomsten in dit land van individuen. Omdat je heel goed precies kan inschatten waar de kwetsbare groepen zitten in je maatschappij. In het verleden was daar eigenlijk een paternalistische houding van nee, dat doen we allemaal wel centraal in één dienst bij de overheid. En die doet daar dan finaal niet veel mee. Het probleem is, dat kunnen we ons niet meer permitteren. Uiteraard zijn dat ook nieuwe vragen rond hoe bewaken we dan de vertrouwelijkheid of privacy. Daar hebben we dus ook een parlement voor nodig om die zaken af te dekken. En dus de lethargie mag niet ontstaan van een parlement dat zegt, we hebben een volmachtenregering, dus wij kunnen nu eventjes de boel sluiten. En alle problemen rond het frequenteren van mensen onderling, die kunnen vandaag heel sterk aangepakt worden door digitale mogelijkheden. Heel het land schakelt, en misschien moeten we ook iets zeggen over het onderwijs, wel, dan moet ook de politiek aantonen dat zij ook op die digitale trein kunnen springen.
Nu het onderwijs aanhaalt, is het perfect moment om erop te wijzen dat we nu wel over het slechte aan het spreken zijn, maar dat er ook enorm veel goed naar buiten aan het komen is. Leerkrachten die voorbij hun opdrachten, zelfs voorbij hun toestemmingen gaan, om toch hun leerlingen, hun studenten bij te houden, om toch hun leerlingen en studenten te ondersteunen.
Ja, scholen, en ik kan uit eigen ervaring spreken natuurlijk met mijn twee dochters, die sturen vandaag al taken en huiswerk naar de leerlingen. Er is een enorme opportuniteit voor een kwantumsprong te maken naar het gebruik van technologie voor afstandsonderricht. Dat mag toch wel gezegd worden. We hebben inderdaad voorbeelden van het beste van de mens en van de veerkracht, vindingrijkheid. Veel universiteiten zijn op één weekend online gegaan. Een digitale kwantumsprong die we anders misschien heel geleidelijk maar hadden kunnen doen. We moeten natuurlijk die dingen evalueren, kritisch, op tijd bijsturen, want er zullen ook zaken bovenkomen die niet zo goed functioneren. Waar we toch wel opnieuw voor moeten op wijzen is, er is een enorme bottom-up daadkracht en veerkracht en voluntarisme. Het kan echt niet zijn dat je dan een soort tegenbeweging krijgt en nooit iets is fataal, zolang het maar bijgestuurd kan worden. Maar we hebben al signalen genoeg. Signalen is een beetje voorzichtig uitgedrukt. Er zijn gewoon instructies en de website van het ministerie, het departement onderwijs en de centrale koepels spreken voor zich. Ze gaan eigenlijk in de rem schieten van te zeggen van ja, maar al die initiatieven van leerkrachten is allemaal wel goed. Maar wij kunnen daar toch zomaar niet aanvaarden dat dat allemaal mee zal tellen voor het hele leerproces. En leerkrachten moeten vooral oefeningen gebruiken van reeds geziene leerkrachten. Maar leerkrachten zeggen zelf, nee, dat willen wij niet. Wij willen niet al die tijd verliezen. Wij willen de digitale mogelijkheden omarmen om ook in deze uitzonderlijke omstandigheden onze job te blijven doen. Het kan niet zijn dat daar scholen vanuit een centralistische neiging, centrale koepels en overheden eigenlijk afruimen wat er allemaal aan moois kan ontstaan. Uiteraard moet daar kritisch ondersteund worden en gewezen worden als er daar zaken bijgestuurd moeten worden. Maar je mag vooral niet al die grote spontane vindingrijkheid beginnen afbokken.
En ook natuurlijk met de nodige aandacht voor sociale inclusie, want niet alle kinderen en niet alle gezinnen hebben toegang tot en de mogelijkheden om online te gaan. Dus daar mogen we zeker ook niet blind voor zijn.
Nee, maar bijvoorbeeld,
maar dat zou ons waarschijnlijk...
De overheid kan ook een kwantumsprong maken, departement onderwijs, om allerlei platforms te creëren, digitale platforms, die iedereen, alle scholen, alle leerkrachten kunnen gebruiken. En dan heb je dus een echt antwoord op het terechte risico dat sommigen sneller schakelen dan anderen.
Nu, een volledige discussie over onderwijs en afstandsonderwijs zou ons te ver brengen. We doen ondertussen flink wat rond het coronavirus. Er is de lockdown, die we niet echt volledig een lockdown mogen noemen, en allerhande crisismaatregelen, zowel op maatschappelijk als economisch vlak. Maar is al het fruit al geplukt? Zijn er nog acties die we zo snel mogelijk moeten nemen, zowel als individu, als maatschappij, als beleidsmaker, om de crisis het hoofd te bieden en herstel achteraf te bespoedigen?
Ja, ik denk dat het de helderheid kan helpen als ik nu even de 5 hoofdpunten van onze aanbevelingen samenvat. De overheid moet een centrale cockpit zijn die perspectief biedt en performant communiceert. 1. 2. We do have to keep the lights on. De lichten moeten blijven branden. Dat betekent, we hebben een urgentieplan nodig. Er zijn kwetsbare bedrijven die moeten ondersteund worden. Er zijn de meest efficiënte maatregelen die liggen op tafel, die zijn in uitvoering, zoals tijdelijke werkloosheid, zoals uitstel van fiscale verplichtingen, dat kan zuurstof bieden die het verschil maakt tussen permanente schade of maar een tijdelijke schok. Dat is een belangrijk iets natuurlijk, dat we de schok zo kort mogelijk in de tijd kunnen maken via die strategie. Er is ook een heel maatschappelijke sociale component, namelijk watch your neighbors. Er zijn kwetsbare groepen, er zijn de ouderen. Je hebt daar een verantwoordelijkheid voor. Er zijn heel veel solidariteitsinspanningen, eigen initiatieven van burgers, en die moeten we aanmoedigen, want dat is heel veerkrachtig en dat toont dat er meer in de maatschappij is dan enkel de overheid en anonieme individuen. Maar er kan ook wel een rol zijn om die goede voorbeelden te verspreiden en kenbaar te maken aan iedereen, zodat er een soort best practices platforms komen van zaken die we kunnen leren van goede initiatieven. Maar zorg ervoor dat ouderen niet geïsoleerd worden, ook in deze moeilijke tijden. Er is natuurlijk een heel belangrijke zaak rond hoe gaat dit allemaal economisch, budgetair impact opleveren. Het is nu niet de tijd van austeriteit. Dat betekent in de goede jaren, toch cruciaal de boodschap. In goede jaren, dan moet je reserves bouwen. Want je hebt die nodig wanneer crisissen komen. En crisissen komen er steeds. Nu is het de coronacrisis. Er zijn andere crisissen reeds geweest, zoals de financiële crisis. Die zijn recurrent in de geschiedenis. Daarvoor moet je altijd waakzaam zijn. Dat is prudentieel denken. En dus in de goede jaren reserves opzij zetten, schulden afbouwen, zodat je schokken kunt weerstaan. En dat is wel een heel kwetsbaar punt voor ons land. We hebben een heel slechte begrotingscultuur, waar er altijd veel vragen zijn om alle reserves op te soeperen, terwijl het eigenlijk de moment is om ze aan te leggen. Maar vandaag geen austeriteit. Er zijn grote ingrepen mogelijk, maar die kosten ook geld. Als ik naar tijdelijke werkloosheid kijk, had ik mijn eigen economische analyse was eigenlijk, de eerste maand zou je nog meer moeten durven doen. Dan zou je moeten zeggen, 100% vervanging van het inkomen. Dus men heeft onmiddellijk gezegd van ja, we schakelen naar 70%. Ik begrijp dat er budgettaire beperkingen zijn, maar je moet mensen ook perspectief geven en kans om zich aan te passen. En dus het was wellicht verstandiger geweest en dat kan nog altijd bijgestuurd worden. Dat is mijn boodschap voor in belangrijke mate. Durf dingen terug heroverwegen en bijschaven als dat nodig is, als daar nieuwe inzichten zijn. Dat is overigens ook op het vlak van de discussie rond de scholen, die open moeten of niet. Maar budgetair en economisch, tijdelijke werkloosheid kan een enorme buffer zijn. We moeten de schok bufferen. De eerste maand zou het bijvoorbeeld mogelijk zijn om 100% vervanging te geven. Na een maand 90, na twee maand 80, na drie maand of vier maand 70. Nou, dan zit je in een perspectief en verhaal waar mensen tijd hebben om zich toch even aan te passen. Uiteraard zijn er kwetsbare sectoren waar extra maatregelen nodig kunnen zijn en daar is een belangrijke discussie rond de strategische sectoren. En finaal een heel belangrijk punt, want er is een enorme schok in de maatschappij en die verdeelt, die zorgt er eigenlijk voor dat er grote verschillen ontstaan tussen groepen in de maatschappij. En deze keer heeft dat te maken met mensen die in afgeschermde sectoren zitten, vast benoemde beroepen, verzekerde beroepen, ambtenaren, hoogleraren, leerkrachten. Wel, het kan niet zijn, het is onhoudbaar, het is maatschappelijk verscheurend. Moest de indruk ontstaan dat bepaalde groepen eigenlijk nauwelijks getroffen worden, terwijl anderen over leven en dood moeten nadenken en effectief hun hele inkomen zien verdampen, zomaar van dag op dag. En dus daar zullen belangrijke discussies zijn. En ik doe mijn oproep daar opnieuw om een werkbaar parlement te krijgen, dat niet in een lethargie zit, om te discussiëren over allerlei nieuwe creatieve solidariteitsmechanismen voor die twee verschillende situaties. Mensen die in volle kwetsbaarheid staan, getroffen in volle kracht door deze schok, en anderen die in een redelijke afgeschermde positie zijn. Dat is een heel belangrijk aandachtspunt.
Dat lijkt me een mooie noot om mee af te sluiten. Ivan, heb je nog een laatste boodschap voor de luisteraars?
Ik zou echt nog een laatste oproep willen doen aan de minister van Financiën, die goede maatregelen neemt in zaken uitstel van fiscale verplichtingen, btw, bedrijfsvoorheffing en andere. Maar er is ook nog een schande. Er is de schande dat de overheid een enorm slechte betaler is. En in vergelijking met andere landen is dat merkbaar meer. En dat is eigenlijk een soort strategie van onze overheid die onfatsoenlijk is. Om zo een beetje voor haarzelf marge te creëren. We rekenen dat snel op 2 miljard euro die de overheid steeds maar voor zich uitschuift aan onbetaalde facturen aan zijn leveranciers. En dus doe een oproep. Toon uw ruggengraat en geef ineens mee dat het u spijt dat u dit soort praktijken te lang heeft toegelaten en zorg dat die facturen die openstaan door, en niet betaald zijn tot vandaag door de overheid volgende week allemaal betaald zijn. En dan een laatste bijna emotionele oproep zou ik durven zeggen. Mensen, besef dat er echte helden zijn in de maatschappij. Alle zorgverleners op dit moment zijn echte helden. En wij moeten daar heel grote dankbaarheid voor uitdrukken.
Minister, u weet wat te doen. Bedankt Ivan voor uw raad en daad. En bedankt ook aan onze luisteraars om er weer bij te zijn. Ik was Simon Giotto en samen met Ivan van de Kloot hadden we het vandaag over de coronacrisis. Voor wie weer wil weten, de eenheid van communicatie vergt natuurlijk dat je eerst naar info-coronavirus.be gaat voor de laatste updates en maatregelen. Maar sociaal-economische analyses, die vind je ook op onze website itinerainstituut.org. Abonneer je op de podcast en blijf op de hoogte van politiek, beleid en Itinera.